Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 23. En daarvan zingen we het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ook het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Psalm 23, vers 1 en 2. Gemeente, nadat wij ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 31 en daarvan het 12e vers. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Psalm 31, het 12e vers, dat is de kinderpsalm. Die psalm zingen we na de belijdenis van het geloof. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij de profetie van Ezechiël. Wij lezen uit het 34e hoofdstuk. En uit dat 34e hoofdstuk lezen wij twee gedeelten. Ezechiël 34, allereerst vers 11 tot en met 16 en daarna vers 23 tot en met 31. En in de eerste schriftlezing, daar belooft de Heere, de drie-enige God, dat hij een herder zal zijn. En in de tweede schriftlezing belooft hij hoe hij een herder zal zijn, namelijk door een herder te zenden, mijn knecht David. Lezen wij nu Ezechiël 34, vanaf het 11e vers. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik... Ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun kooi zijn. Aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi, Zij zullen weiden in een vette weide op de bergen van Israël. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. We lezen verder in vers 23. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond van vrede met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen neerdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En zij zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben. Als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand van degenen die zich van hen deden dienen. En zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn. En het wild gedierte van de aarde zal ze niet meer verslinden. Maar zij zullen zeker wonen. En er zal niemand zijn die ze verschrikt. En ik zal hen een plant van naam verwekken. En zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land en de smaad van de heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God, met hen ben en dat zij mijn volk zijn. Het huis van Israël, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen van mijn weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God. Spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we nu samen bidden om een zegen over deze dienst, om de Heilige Geest onder ons. Laten wij bidden. Heere, getrouwe God, getrouwe herder van de schapen, wij zeggen uw naam dank op deze eerste dag van de week dat u ons samenroept als uw gemeente, dat u de schapen samenroept om te luisteren naar de stem van de herder. En we hebben gelezen in uw woord dat u bent die grote herder van de schapen. U zegt het zelf in uw woord, dat u naar de schapen op zoek gaat. En dat u als een herder bent en een herder gezonden hebt, de Heere Jezus Christus. Hij heeft het gezegd: ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. En zo komen wij tot u in het geloof dat u bent de eerste en de laatste. Dat u God bent. U hebt het gezegd zojuist in uw woord. Gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. En dan bidden we dat we zo naar uw woord mogen luisteren, als mensen die uw stem nodig hebben, de schapen van uw weide, de schapen van uw kudde, die de stem van de Meester nodig hebben. En Heere, dan bidden wij om de Heilige Geest, ja, die hebben we allen nodig, die hebben we nodig in spreken, maar ook in luisteren, zodat we de stem van de Meester mogen horen. Ja, daar bidden we om, zoals u dat beloofd hebt in uw woord, waar er twee of drie in uw naam samen zijn. Daar wilt u zelf in het midden zijn. Ja, daar bidden we om, zodat de woorden die gesproken worden niet over ons heen zullen gaan, maar dat ze onze harten bereiken. Heere, zo zien wij op u en verwachten wij het van u. En mogen we uw naam dank zeggen, dat we in alle vrijheid samen mogen zijn. Op deze dag voor de tweede keer samen in uw huis. En ook vanmiddag mocht daar de dienst zijn van Brug 010. We danken u, Heere, dat die dienst heeft plaatsgevonden. Dat ook daar het woord is uitgegaan. En dat er mensen waren om dat evangelie van u te horen. En we bidden dat alle mensen die geweest zijn, dat ze het verstaan mogen waar het werkelijk om gaat in dit leven. Heere, wij bidden dat u het werk wat vanuit de gemeente wordt gedaan, het evangelisatiewerk, dat u het wil zegenen, opdat uw naam verhoogd wordt. Heere, wij bidden dat u ons allen nabij wil zijn en dat u ook ons in ons persoonlijk leven wil gedenken en dat u de zwakke schapen uit de gemeente ook op wil zoeken door uw Heilige Geest en door uw woord. Heere, wij bidden voor ons dagelijks leven, voor ons dagelijks werk. We bidden voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. We danken u dat we mogen leven in een land waar vrijheid van onderwijs is, waar onze kinderen naar christelijke scholen mogen. Wilt u dat onderwijs ook zegenen en de docenten ook alles geven wat zij nodig hebben? Wij bidden voor de jongeren van de gemeente in de opleiding die ze volgen, voor de kinderen die naar school mogen, dat u het alles wil zegenen. Wilt u ook met die kinderen, met die jongeren zijn, die speciaal onderwijs nodig hebben en dat ook daar uw zegen aan gegeven wordt, ook de docenten die daar werkzaam zijn. Heere, zo zien wij in alles op u en is onze hoop op u gevestigd voor de gehele gemeente, waar vreugde is en waar verdriet is, waar blijdschap is en waar smart is. Dan dragen wij nu op de moeders in de gemeente die in verwachting zijn, die voor het eerst of opnieuw een kindje mogen verwachten. Wat een blijde zegen als u dat schenkt. Wij bidden dat u het ongeboren leven wil bewaren, want het is zo kwetsbaar. Geef dat het allemaal goed mag gaan, opdat uw naam ook in het nageslacht verhoogd en verheerlijkt zal worden. Ja, zo zijn in alle dingen onze ogen op u geslagen, ook in het werk wat er in de gemeente gedaan mag worden, als daar zijn de huisbijbelkringen. Geef dat ook die kringen tot zegen mogen zijn voor allen die eraan deelnemen, dat het woord van u voor ons allen zal zijn, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En dat het ons een dieper zicht op u zal geven. Zegen ook het werk wat er gedaan wordt voor de jongeren in de gemeente. De catechisaties, maar ook de belijdeniscatechisatie. Geef ook uw dienaar, onze broeder, dominee van de Brink, alles wat hij nodig heeft om hier leiding aan te geven. Om als onderherder de schapen te leiden naar die opperherder, de Heere Jezus Christus, en steeds meer van hem te doen zien. Heere, zo bidden wij, zie op ons neer en leid ons allen door uw woord en door uw geest. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 34... de versen 23 en 24, en daar staat geschreven, vers 23 en 24 van Ezechiël 34, en ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden, en die zal hun tot een herder zijn, en ik de Heere zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Het thema voor de preek van deze middag, dat luidt als volgt: De belofte van een herder. De belofte van een herder. Er zijn vier punten voor de preek. Ten eerste letten we op de noodzaak van deze herder. Ten tweede op de zekerheid van deze herder. Ten derde de namen van deze herder. En tenslotte de opdracht van deze herder. De belofte van een herder. Ten eerste de noodzaak. Ten tweede de zekerheid. Ten derde de namen. En ten vierde de opdracht van deze herder. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen. Dat doen we uit Psalm 77. Daarvan het vijfde vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. En op het zesde vers, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Psalm 77, vers 5 en 6. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heer en zijn dienst. De belofte van een herder. Ten eerste letten we op de noodzaak van deze herder. Daarna op de zekerheid van deze herder. Ten derde letten we op de namen van deze herder. En tenslotte letten we op de opdracht van deze herder. Gemeente, het beeld van een herder met zijn schapen. Dat is een prachtig beeld. Het trekt ons allemaal aan. Wie blijft er niet even stilstaan? Als je zo'n herder met een kudde schapen langs ziet komen, als je op vakantie bent op de Veluwe. Het is een prachtig beeld. En het is een beeld dat voortdurend in de Bijbel naar voren komt. Ook de profeet Ezechiël gebruikt dat beeld van een herder met zijn schapen. En gemeente, dat gebruikt Ezechiël nadat hij eerst het oordeel heeft aangekondigd. Het oordeel over Juda en Jeruzalem. Het eerste deel van dit Bijbelboek tot en met het 24e hoofdstuk. Het oordeel over Juda en Jeruzalem. En dan komt het tweede deel van dit Bijbelboek, het middendeel, hoofdstuk 25 tot en met 32, dat is het oordeel over de volkeren. En indirect horen wij in dat tweede deel al het heil voor Juda en Jeruzalem. En in het derde deel komt dat heil voor Juda en Jeruzalem ten volle tot ontplooiing. En het derde deel van dit Bijbelboek, dat begint in hoofdstuk 33. En het is belangrijk om zicht te hebben op de grote lijnen door dit Bijbelboek heen, om de boodschap van vanmiddag te kunnen begrijpen. Eerst een oordeeldeel over Juda, daarna een oordeeldeel over de volkeren en tenslotte de verlossing voor Juda. En daar gaat het dus over, over de verlossing voor Juda en Jeruzalem. En die drie delen in dit Bijbelboek zitten op een bijzondere manier aan elkaar verbonden. Drie hoofddelen met twee scharnieren daartussen. En die twee scharnieren vormen dan ook weer elkaars spiegelbeeld. Die twee scharnieren, dat zijn de hoofdstukken 24 en 33. In hoofdstuk 24 lezen wij dat de verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd. En in hoofdstuk 33 is de verwoesting van Jeruzalem werkelijkheid geworden. En zo zien wij een goddelijke structuur door dit Bijbelboek heen. Ezechiël krijgt ook twee keer de opdracht om te spreken. Twee keer krijgt hij de opdracht om wachter te zijn. In hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 33. En in hoofdstuk 3 krijgt hij de opdracht om te spreken van onheil. Maar in hoofdstuk 33, dan wordt de boodschap geheel anders. Dan mag hij spreken van heil. En dat toen alle hoop voorbij was. De ballingschap was definitief geworden. Jeruzalem gevallen. De ondergang van het tienstammenrijk en daarna ook van het tweestammenrijk. Er is een einde gekomen aan Israël als volk. Een einde gekomen aan het land. Een einde gekomen aan het koningshuis. Een einde gekomen aan de tempeldienst. De dienst van de verzoening, die was daar niet meer. Ze konden alleen nog terugdenken. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht. Als hij met smart aan het heilig Sion dacht. Het was van vreugd en vrolijke gezangen, hebben ze hun harpen aan de wilgen gehangen. En ook in hoofdstuk 34 wordt het in een schril contrast tegenover elkaar gezet. Eerst wordt gesproken over ontrouwe herders. Dat zijn de leiders en de koningen van Juda. Zij hebben niet de schapen, maar ze hebben zichzelf op het oog gehad. En ze heersten, zo lezen we aan het begin van dit hoofdstuk, met harde hand en geweld. En later zegt de Heere Jezus het, met het oog op de fariseeën en de schriftgeleerden. Toen hij daar die menigte voor zich zag, vermoeid en verstrooid gelijk schapen die geen herder hebben. Hun herders hadden hun lasten opgelegd. En ze hadden niet gesproken over die ene herder die kwam om de zonde last te dragen. En toen waren die schapen zonder herder. Zowel in het Nieuwe Testament als ook hier in het Oude Testament. En wat is een schaap zonder herder? Ze dwalen rond, zegt de Heer in vers 6. Op alle bergen en op elke heuvel, ze zijn overal verspreid. Ze zijn tot voedsel geworden voor de dieren van het veld. Israël een prooi geworden voor de heidenvolken. Gemeente, wat zijn die schapen uiteindelijk teleurgesteld? Het kan heel wat lijken, een leven zonder God. Je kunt nog best veel voorspoed krijgen. Dat leek voor het volk van Juda ook zo te zijn. Zonder God ging het ook best. Maar uiteindelijk hielden ze niets over. Het kan even geweldig lijken. Denk maar aan die verloren zoon. Even was er genot, maar het was zo voorbij. Het is hooguit 80, 90 jaar. En voordat je het weet, is er weer een jaar voorbij. Een handbreed gesteld. Zo zag Jezus daar die menigte. Als schapen die geen herder hebben. Hij zag ze zonder doel, zonder leiding, levend bij de dag. Elke dag weer hetzelfde. En zo gingen ze over de aarde. Dag in, dag uit, herderloos. En er werd niet gevraagd naar die ene goede herder. Ze waren bezig met zichzelf, net als hier in het Oude Testament. De magere dieren worden opzij geduwd, zegt de Heer. En de vette dieren nemen alles voor zichzelf. Ja, zo is het altijd al geweest. Je moet vooral voor jezelf opkomen. En gemeente, in zo'n wereld, in zo'n maatschappij waar iedereen gaat voor zichzelf, daar gaat God zelf op zoek. En daarom zitten we hier vanmiddag. Omdat Hij op zoek is. Omdat Hij bewogen is in zichzelf. Niet met mensen die naar Hem zoeken allereerst, maar met mensen die Hem de rug toekeren. En als de herders dan het heil van Juda niet zoeken, dan zal God zelf naar zijn schapen vragen. Het volk van Juda dat zal eens worden geleid uit de ballingschap. De Heere zegt het in vers 12, ik zal ze redden uit alle plaatsen overal waar ze verstrooid zijn. En hoe gaat Hij dat dan doen? Wel, dat gaat Hij doen door middel van één herder. Dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek, de zekerheid van deze herder. Want gemeente, dat is nu het geheim van onze God. Als er van de kant van de mens niets meer te verwachten valt, dan zegt Hij, maar ik zal. Als je zonder God leeft, en je leeft zo je eigen leven, dan heb je dat ik zal van God niet nodig. Dan red je jezelf wel, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Maar als je in de ellende zit, dan klinkt dat ik zal van God zo anders. En daar zaten ze, hun harpen aan de wilgen. En ze hebben vast en zeker gedacht, zouden zijn beloftenissen verder hun vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. En gemeente, dan klinkt daar in die ballingschap, midden in de ellende, ze waren uit het land, uitlandig, ellendig. En dan klinkt daar, ik zal, voortdurend, zegt de Heer in dit hoofdstuk, ik zal. En ook dat woordje zeker, het komt voortdurend terug. Alles was onzeker. Er was niets meer over, niets van het land, niets van de offerdienst, niets van een leven met God. En dan zegt de Heere tot drie keer toe, zeker. Vers 25, zij zullen zeker wonen. Vers 27, zij zullen zeker zijn. Vers 28, zij zullen zeker wonen. Dwars tegen al het zichtbare in, komt God en hij breekt er doorheen met woorden van zekerheid. Zegt God, ik zal. Zegt God, zeker. En zegt God, mijn verbond. Ik zal een verbond van vrede maken. En dat had de Heer ook in hoofdstuk 16 al gezegd. U hebt mijn verbond verbroken. Maar ik zal gedachtig zijn aan mijn verbond. De Heere denkt aan zijn naam, aan zijn verbond. En daarom, jongens en meisjes en jongelui, vergeet het nooit. Wat moet je nooit vergeten? Dat je gedoopt bent. Toen heeft de Heer het beloofd. Wat heeft de Heer beloofd? Dat hij jouw herder wil zijn? Dat heb je vast wel eens gezien. Toen je op vakantie was. Een herder met een kudde schapen. En jongens en meisjes, wat doet die herder voor die schapen? Hij zorgt voor die schapen. En dat wil de Heer ook voor jou doen. En hij wil dat jij een schaapje van zijn kudde bent. Dat zegt hij in zijn woord. Dat heeft hij beloofd. Gemeente, de Heere zegt het in vers 11. Ziet, ik. Ja, ik. Daar zijn we begonnen met de schriftlezing. En het wordt bevestigd. Ik. Ja, ik. Als er van de kant van de mens geen hoop meer is, zegt God, ik. Ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, zoals een herder zijn kudde opzoekt. En dan lezen we in de tekst voor de preek, ik zal een enige herder over hen verwekken, over hen doen opstaan. Gemeente, zo is onze God. Hij is niet slechts als een herder, maar hij zendt ook een herder. Als er dan geen koning meer is in Israël, als er geen leider meer is onder het volk van Juda, als alle hoop voorbij is, zal hij zelf opnieuw beginnen. En wij weten dat het waar is, dat hij zijn belofte vervuld heeft. Voor het volk van Juda was dat nog niet zichtbaar. Zij moesten het hebben van de beloften alleen. Maar wij weten dat hij plotseling verscheen. Die man onder het volk. Zo anders dan de herders. Zo anders dan de leiders van het volk van Juda. En dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Die man die zei, niet ik geef. Niet ik neem, maar ik geef. Die man die zei, niet je moet, maar je mag. Niet u, maar ik. Een enige herder. Enig in zijn soort. Niet meer koning na koning. Niet meer één koning voor Israël en één koning voor Juda. Maar één herder. En gemeente, wij weten dat het waar is. Wat een bevestiging dat het woord van God waar is. Wat hier beloofd wordt in het Oude Testament, is in het Nieuwe Testament werkelijkheid geworden. En de Heere zegt het nog eens, als een bevestiging daarbij in de tekst voor de preek. Ik, de Heere, heb het gesproken. Gemeente, wat geeft dat een zekerheid? Als je zeker wil zijn, als je vaak twijfelmoedig bent, als je vaak niet weet hoe het moet, als je niet weet hoe je de dag door moet komen, dan moet je in het woord zijn, want daarin ligt de zekerheid. Waar dan in dat woord? Wel bij die ene herder. Want over hem wordt met zoveel zekerheid gesproken. Over hem die als een hulpeloos kind op de aarde kwam. Toen de herders in de stal kwamen kijken. Over hem gaat het allemaal. In hem ligt die volkomen zekerheid. En hij zal zijn, zegt de Heere, in het midden van hen. Dat is eigenlijk al Advent vanmiddag. Een herder, hier beloofd, in het midden van hen. Onder ons gekomen. En zo is hij nabij. En dat is hij ook vanmiddag. Nabij u is het woord. Gemeente, wat is dat een troost. Juist in het dal van de schaduw van de dood. Als je niet weet hoe je de dag door moet komen. Als je geen hand voor ogen kunt zien. En als je denkt, waar is nu die herder? Kon ik het maar ervaren. Dan is hij daar met zijn woord. Dan is hij daar met zijn stok en met zijn staf. En als je hem dan niet ziet, dan kun je hem horen in het woord. Je hoort het tikken van zijn stok en van zijn staf. En zo is hij nabij. Nabij de ziel die tot hem zucht. In zijn zoon, Emmanuel. Ja, zo zegt de Heere, zal ik hun tot een God zijn. Ja, zo zegt de Heer aan het eind van deze schriftlezing, zal ik hun God met hen zijn. Ja, zo wil hij ook vanmiddag uw God zijn. Dat brengt ons bij de derde gedachte van de preek, de namen van deze herder. Want u vraagt zich af, hoe kan deze God dan mijn God zijn? Wel, gemeente, dat kan door middel van die ene herder. Let goed op de volgorde in de tekst voor de preek. Eerst spreekt God in vers 23 over die herder. En daarna zegt hij in vers 24, en ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. Door middel van die herder wil hij ook uw God zijn. Door die herder in je leven te leren kennen. En hoe kun je die herder dan leren kennen? Omdat die herder zich bekend maakt. En hoe maakt hij zich dan bekend? Hij maakt zich bekend door zijn namen. Misschien denkt u, wat is dat nu voor een middel? Ik had liever een briefje uit de hemel. Dan wist ik het zeker. Nee, zo werkt God niet. God komt tot ons op een menselijke manier. Hij komt tot ons door middel van namen. En in die namen maakt hij zich bekend. Misschien zegt iemand, wat is nu een naam? Wat zegt een naam over een persoon? Ja, Jezus' namen zeggen alles over zijn persoon. Zo treedt hij ons ook vanmiddag tegemoet. God zelf daalt tot ons af. En hij maakt zich bekend in zijn Zoon, de Heere Jezus. In namen. Drie namen. Met die namen komt hij tot u en tot jou. De eerste naam die we tegenkomen, dat is de naam herder. De tweede naam, knecht. En de derde, vorst. Herder, knecht en vorst. De laatste naam is dus vorst. Koning. Ja, want het koningshuis, dat was ten einde. De laatste koningen, die waren weggevoerd. Maar dan spreekt God van een nieuwe koning, van een nieuwe vorst. Wat is dat voor een koning? Dit is een koning die tegelijk herder zal zijn. En dat is het verschil met alle andere koningen. Die waren wel koning, maar die waren geen herder. Ze waren niet, zo lees ik in vers 4, ze waren er niet om het zwakke te versterken, om het zieke te genezen, om het verbrokene te verbinden, om het afgedwaalde terug te brengen en om het verlorene op te zoeken. Ze waren wel koningen, maar geen herderkoningen. Wie wordt hier dan beloofd? Wie is deze herderkoning? Mijn knecht David, zegt de Heer. Ja, die moest het zijn. Niet zijn broers, maar de jongste. Die was bij de schapen. Die wist wat het betekende om herder te zijn. Die moest koning worden. En hier gaat het natuurlijk niet over David, want David was er al lang niet meer. Maar hier gaat het over hem die uit David voort zou komen. Die in de stad van David geboren zou worden. Waarvan de engel later zegt tegen de herders in de velden, hij is geboren, de zaligmaker. Waar? In de stad van David. Gemeente, het komt precies allemaal uit. Mijn knecht David. Ja, ook David was een zondig mens. Er was een andere herder nodig. Een herder die koning zou zijn, maar niet door op de troon te gaan zitten, maar wel door in de kribbe te gaan liggen. En die zal heersen, zegt de Heere. Niet door in de eerste plaats vorst te zijn, maar door in de eerste plaats knecht te zijn. Dat is het centrale gedeelte van vers 23. Vers 23 heeft een bijzondere opbouw, een bijzondere structuur in dat vers. En als u meekijkt, kunt u dat zien in vers 23. Het begint en het eindigt met die herder. En daartussenin staat al twee keer toe dat deze herder weiden zal. En helemaal in het centrum van dit vers, daar staat het beschreven waar het allemaal om draait. Dat deze herder knecht zal zijn. Dat is niet toevallig door Ezechiël zo opgeschreven. Maar dat is de goddelijke inspiratie waardoor de kern naar voren komt. En dat is dat die herder knecht zal zijn. De herder is de leidende knecht. Hij die niet kwam om zelf gediend te worden, maar om te dienen. Juist toen de tempeldienst er niet meer was, toen de dienst van de verzoening er niet meer was, toen werd beloofd hij die een eeuwige verzoening brengen zou. Juist toen het zo zichtbaar werd, wij dwaalden allen als schapen. En dat gaat niet alleen over Juda, maar dat gaat ook over ons. Wij gingen allemaal onze eigen weg, zegt Gods woord. Maar de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Op die herder die een lam werd toen het erop aankwam. En die als een lam naar de slachtbank geleid werd. deze koning, deze herder, deze profeet zal priester zijn. En hij zal niet komen om de tempeldienst weer in te stellen. Om het bloed van bokken en stieren weer te laten vloeien. Maar hij zal komen met zijn eigen bloed. En dat wordt hier beloofd. Het zit allemaal verborgen in dat woordje één. Enig. Een enige herder. Dat is ook te vertalen als eenhoofdig. Een eenhoofdig leiderschap wordt hier beloofd. En dat is het verschil met het oude Israël, want daar was een tweehoofdige leiding. Een koning en een hoge priester. En daarnaast waren er ook nog profeten. En dat komt nu allemaal samen in de komst van Jezus Christus naar deze aarde. En dat weten zelfs de jongens en meisjes, wie die herder is. Jongens en meisjes, die herder, wie is dat? Die goede herder. Jullie hebben het allemaal geleerd, toen jullie nog heel klein waren. Jezus is de goede herder. Toch? Jezus is de goede herder. Maar waarom is Jezus dan de goede herder? Omdat Jezus zijn leven gaf voor de schapen. Daarom is hij de goede herder. Omdat hij zijn leven gaf. Gemeente, zo is hij beloofd en zo is hij gekomen. Zo zal hij koning zijn. Door de dood in te gaan. Deze herder laat de vijanden op zich afkomen. En als het erop aankomt, zegt hij, als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Ja, zo is onze God. Zie onze God, de koning knecht. En in de tuin van de pijn verkoos hij een lam te zijn. En hij is ook vanmiddag met innerlijke ontferming bewogen over schapen die geen herder hebben. Die vermoeid en belast over de aarde gaan. Misschien onder de regels van de fariseeën. Of onder de eisen van de samenleving. En hij zegt het ook vanmiddag. Kom dan terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat brengt ons bij de laatste gedachte van de preek, de opdracht van deze herder. Want gemeente, waarvoor is die herder nu gekomen? We weten het allemaal vanuit het woord van God. Die herder is gekomen om het verlorene te zoeken. En dat is het grote verschil met die ontrouwe herders van Juda. Dat is het grote verschil. Het is dat wat alleen God een zondaar geven kan. Wat deze wereld een sterveling niet bieden kan. Juist als het niet goed gaat. Dan is het vaak voorbij in deze samenleving. Maar juist als het niet goed gaat, zegt God, maar ik ben. Ja, zo maakt hij zich bekend in vers 16, dat hij het verlorene zal zoeken. Dat hij het afgedwaalde terug zal brengen. Dat hij het verbrokene zal verbinden en dat hij het zieke zal versterken. En dan gaat het natuurlijk om dat volk van Juda. Voor hen zal die herder komen. Hij is niet in de eerste plaats voor ons gekomen. Hij is in de eerste plaats voor Juda gekomen. De Heere Jezus zegt het tegen die Canaanese vrouw. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En de Heere belooft het hier, dat Israël verlost zal worden. Dat de wilde dieren die schapen niet langer op zullen eten. Dat de heidenvolken het eens moeten begrijpen in de strijd met Israël. Israël zal zeker wonen in het beloofde land. En daarvoor is Jezus gekomen. In de eerste plaats voor Israël. Maar later is het gebleken. Dat die ene herder niet alleen kwam voor die twee rijken, maar dat die ene herder uiteindelijk kwam voor die ene kosmos. Die Canaanese vrouw is er al een voorbeeld van. Ondanks dat Jezus was gekomen voor het huis van Israël, kreeg ze toch te eten. Al was het van de kruimels. En later mocht Paulus uitgaan. En toen werd het allemaal anders. Toen was het niet meer alleen Israël, maar ook de heidenvolken. En Paulus mocht de volken tegemoet treden met manden vol met brood. En gemeente, zo is hij ook tot ons gekomen. Via een omweg, ook in Kralingse Veer. Zo is hij ook tot u gekomen. En zo zegt hij het ook vanmiddag. Ik ben die goede herder. En die herder zoekt naar jou. Want die herder wil niet dat jij verloren gaat. En die herder nodigt jou en die zegt kom. En dat is niet zomaar een nodiging. Dat is niet zomaar een optie. Maar die nodiging, dat is noodzaak. Want hij weet als geen ander, hij die de dood is ingegaan en weer is opgestaan, dat er buiten hem geen leven is. En hij weet het zelf, hij die u nodigt vandaag, dat het ook te laat kan zijn. Want hij zal komen om te oordelen. Tussen klein vee en klein vee, zegt de Heere. Tussen schapen en bokken. En hij zegt het vette en het sterke. Ja, degenen die mij niet nodig hadden. Degenen die het zelf wel redden in hun leven. Die moeten dan ook zelf het oordeel dragen. Het oordeel dat Ezechiël zo ernstig aan heeft moeten kondigen. En daarom is die nodiging van Jezus niet een optie. Maar een noodzaak. Hij nodigt indringend. En hij nodigt welmenend. Nee, je hoeft niet op te klimmen. Je hoeft slechts neer te buigen. Voor hem die voor jou is neergebogen. Voor hem die neerboog voor die zondige vrouw. Die zondige vrouw die beschuldigd werd. En wat deed Jezus toen? Hij bukte neer en schreef in het zand. Hij was bereid om het offer te zijn. En dat is hij ook vandaag. En het is zijn grote opdracht. Te zoeken en te wijden. Tot twee keer toe staat dat in de tekst voor de preek. Hij zal hen wijden. Die zal ze wijden. Hij deelt het uit, gratis en voor niets. En dat doet die herder namens God. Gemeente, dat doet hij ook vandaag. Door zijn woord en door zijn geest. De Christus der schriften. Vanuit de hemel. En zo zal die herder zorgen, het is hier beloofd, voor regens van zegen. Plosregens van zegen zullen komen. En dat voor verdwaalde schapen. Dat voor verloren schapen. Dat voor hongerige schapen. Ja, zo heeft hij het voorgelezen. Zo heeft hij zich geopenbaard toen hij in de synagoge was. En hij nam de boekrol en hij las het voor. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om verslagenen heen te zenden in vrijheid. En zo staat hij ook voor u en ook voor jou vanmiddag. Voor u die zegt, was ik maar een schaap van die herder. Als je dat nog niet bent, dan kun je dat nu worden, vanmiddag. Want die herder staat voor je en hij vraagt maar één ding. Dat is dat je door je knieën gaat. Dat je niet meer je eigen weg vervolgt als een dwalend schaap. Maar dat je je laat dragen. Bij het kruis van onze Heere Jezus Christus. Wie zich daar laat zakken en zinken. Zou die door hem niet gedragen worden? Gemeente, beseffen we wel. Wat een rijk evangelie wij horen. Juist tegen die zwarte achtergrond. Hoe Christus zich aan u openbaart. En hoe hij zegt, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En je hoeft maar één ding te doen. En dat is je te laten dragen. Niet meer en niet minder. Dat is geloof. Dat is genade. Sola fide. Sola gratia. Omdat hij het zegt, daarom alleen. Ik zal ze wijden, zegt de Heer. En waar zal hij ze dan naartoe brengen, die schapen? Wel, zegt de Heer, ik zal ze brengen op de bergen. Ik zal ze brengen bij de waterstromen. Ik zal ze brengen op de goede weiden, de hoge bergen van Israël. En daar zullen ze neerliggen. Hier horen we de echo van Psalm 23. Nee, toch niet helemaal. Want gemeente, hier wordt wel gesproken over het groene gras. En over die rustige waterbeken. Over die hoogten. Maar hier wordt niet gesproken over dat dal van de schaduw van de dood. Hier wordt niet gesproken over die diepte. En die zijn er voor ons nog wel. Het kan dat al donker zijn. Maar de herder is erbij voor een ieder die gelooft. En als ik niet meer verder kan, als ik geen hand voor ogen meer zie, dan mag ik me laten dragen. Ja, hij zal mij dragen. Hij zal mij brengen. In het beloofde land dragen. Naar de overkant. Dragen. Naar die grote schare. Die niemand tellen kan. Uit alle volken. Naast de 12 stammen van Israël. Het komt allemaal tot openbaring in de openbaring. Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt. Zo heeft Johannes het gezien op het eiland Patmos. Wit gemaakt in het bloed van het lam. En zo zag Johannes, ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Waarom niet? Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En ook dat heeft Johannes gezien. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, daar gaat het heen. Voor alle schapen van de goede herder. Ja, het zal worden. Heeft Jezus al gezegd. In Johannes 10. Als de vervulling van Ezechiël 34. Het zal worden. Eén herder. En één kudde. Ja, zegt Paulus, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Ja, zegt Jesaja, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden, de allerkleinsten, zal hij zachtjes leiden. Amen. Gemeente, we gaan er samen van zingen in Psalm 72. Daarvan het tweede vers: de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het zesde vers: ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 2 en 6. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Heere, uw naam, die zeggen wij hartelijk dank. U zelf bent ook vanmiddag tot ons gekomen. U hebt ons opgezocht, zoals een herder zijn schapen opzoekt. En u hebt ons onderwezen vanuit uw woord wie u bent. U hebt het ons geopenbaard, nog zoveel rijker dan wat het volk van Juda kreeg te horen. Want wij mogen weten hoe alles is vervuld in die ene goede herder die gekomen is om zijn leven te geven voor de schapen. En wij bidden, Heere, dat we dan de diepte en de rijkdom van dat evangelie verstaan. Dat u gekomen bent, Heere Jezus Christus, in de eerste plaats voor uw volk Israël. Maar uiteindelijk als die ene herder voor die ene kosmos om zalig te maken wat verloren is. En Heere, dan bidden wij dat wij als uw gemeente mogen leven van dat kostbare bloed dat u, Heere Jezus, vergoten hebt. Dat u vergoten hebt voor allen die knielen aan de voet van het kruis. Voor allen die zich laten dragen. Zo is het evangelie uitgegaan. Opdat wij niet doen dan alleen vertrouwen. Dat wij ons laten zaligen. Dat wij zien door geloof Jezus en Jezus alleen. Heere, geef dat wij dan zo in dat geloof de nieuwe week weer in mogen gaan. En dat we zullen beseffen de rijkdom van de inhoud van dat geloof. De diepte ervan. De diepte en de breedte en de wijdte en de hoogte. De lengte van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Heere, wij bidden dat wij in deze donkere wereld mogen zijn als een lichtend licht en een zoutend zout. Dat wij mogen laten zien, niet allereerst door woorden, wie u bent. Dat er meer is dan dit aardse leven. Dat er een zaligmaker is. Een herder voor herderloze mensen. Heere, leid ons allen als die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Dat bidden wij en we danken u in die naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 79 en daarvan het zevende vers, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7. Gemeente, verhef dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.